Bid dat ik genade vind, dat jij ook als Christus voor mij kunt zijn. Wat had Paulus dat graag gewild van Petrus toen hij, de grote leider, op bezoek kwam in Antiochië? Een van de eerste gemeentes waar Paulus onderricht gegeven heeft. Een gemeente waar Joden en heidenen bij elkaar houvast hadden gevonden. Als broeders en zusters elkanders lasten droegen en elkaar van vrede spraken waar zo naar werd verlangd. Maar wat was dit bezoek van Petrus teleurstellend voor Paulus? Om dat te begrijpen is het goed om nog even een keer een beetje van de voorgeschiedenis toe te lichten. In Antiochië was grote onrust ontstaan, omdat een aantal leerlingen die uit Judea waren gekomen, bleven betogen dat niet-Joodse gelovigen zich moesten laten besnijden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. Een aantal jaren daarvoor had dat overleg met de leiders in Jeruzalem plaatsgevonden, wat ik zo straks noemde. En dat had ertoe geleid dat ze het samen eens waren dat het evangelie niet alleen voor Joden, maar ook voor heidenen was. Omdat God zelf het plan heeft opgevat om uit Joden en heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Deze heidenen die zich tot God bekeerden, moet je niet al te zware lasten opleggen. Want ze zijn immers al gered door de genade van de Heer Jezus. En God heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in hen door hun de Heilige Geest te schenken. Zoals hij die ook aan de Joden geschonken heeft. God heeft geen enkel onderscheid gemaakt. De apostelen erkenden dat Paulus de opdracht heeft gekregen het evangelie te verkondigen onder de heidenen, zoals Petrus de kracht had gekregen voor zijn werk, het verkondigen van het evangelie onder de besnedenen, onder de Joden. Zo kreeg Paulus de opdracht in vrijheid niet-Joden op te roepen Jezus te volgen, zonder welke Joodse voorwaarden vooraf dan ook. En Petrus zou dit werk blijven doen onder de Joden. Zo konden ze beide in alle genade als Christus voor een ander zijn. Paulus ging na die ontmoeting voortvarend te werk, stelde zich dienstbaar op om het evangelie te verkondigen. Hij past zich voortdurend aan de mensen die hij de boodschap, je wordt door God gered, vrijgemaakt als je gelooft in Jezus Christus, als je die boodschap brengt. Paulus past zich aan, omdat er dan de meeste kans is dat de mensen waar hij mee spreekt naar hem luisteren en het geheim van het geloof ontdekken. Zo wil hij tot zegen zijn voor alle volken. Iets wat bij Jesaja al genoemd werd. Petrus, die zelf al eerder heidenen gedoopt had, u kent het verhaal misschien van Cornelius, de centurio van Caesarea, die tot geloof komt en door Petrus gedoopt wordt, waar Petrus ook gaat dopen met alle mensen die in dat huis zijn. Dus Petrus, die had al eerder heidenen gedoopt, maar ook met hen gegeten, komt vervolgens op bezoek in Antiochië, waar Joden en niet-Joden samen in hun gemeenschap geloof en leven deelden. Maar vlak voordat Petrus op bezoek kwam, waren er enkele Joden uit de gemeente van Jacobus naar Antiochië gekomen, die stevast verkondigden dat de niet-Joden toch echt wel de besnijdenis of proselietendoop, wat ook wel gebruikelijk was, moesten ondergaan en volwaardig lid van de gemeenschap van Christus volgens te kunnen worden, dan moest je toch ook wel je aan de wet houden. Dit was tegen het zere been van Paulus, omdat in zijn ogen God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar het wordt nog erger als Petrus komt. Waar Petrus eerst gewoon ging eten bij niet-Joodse mensen, zoals Cornelius, die in Jezus waren gaan geloven, ging hij nu apart zitten eten met andere Joden, die ineens ook niet meer gezamenlijk wilden eten met heidenen. Zelfs Barnabas niet. Wat is er aan de hand? Is Petrus ineens bang geworden om zich te mengen met de heidenen? Bang dat hij toch onrein zou worden door met hen te eten en dan niet meer terecht te kunnen in de Joodse gemeenschap en de synagoge in Antiochië? Of was hij bang voor de Joden uit de gemeente van Jacobus, met hun mening die afweek van de manier waarop Paulus de gemeenschap in Antiochië gesticht en geleid heeft? Of was hij bang zijn goede naam als leider van de gemeente in Jeruzalem te verliezen, als ze zich in Antiochië in zou laten met leerlingen van heidense oorsprong? De grote Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd moest worden, de man die het Sanhedrin durfde te weerstaan, de man die at met de heidense Cornelius, de man die het met Paulus eens was dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, die Petrus is bepaald niet standvastig hier. De dienstbaarheid die Paulus steeds tentoonspreidde door Jood met de Joden te zijn, zwak met de zwakken, heiden met de heidenen. Kortom, de dienstbaarheid die aansluiting zocht bij de mensen die je tegenkomt op je pad, om ze toch maar te bereiken, die dienstbaarheid is hier bij Petrus ver te zoeken. En eigenlijk is dat vreemd. Want als iemand heeft gezien hoe goed het kan zijn om klein te zijn, als iemand het voorbeeld van dienstbaarheid heeft meegemaakt, dan is het Petrus wel. Van Jezus zelf op de laatste avond kreeg hij de voeten gewassen, als voorbeeld dat elk mens gelijk is. Een dienaar niet belangrijker dan zijn meester, een boodschapper niet belangrijker dan de man die hem gestuurd heeft. Maar Jezus legde zelfs zijn kleren af, trok een lendendoek om, stelde zich dus eigenlijk op als slaaf. Door als Heer de voeten van zijn leerlingen te wassen, laat Jezus zien hoe hij hen allen in gelijkheid aanvaardt en verzorgt. En hij heeft hen, dus ook Petrus, de opdracht gegeven op dezelfde manier om te gaan met de mensen die op hun pad komen. Een opdracht die Petrus hier in Antiochië helaas even laat voor wat het is, waardoor de gemeenschap van gelovigen niet meer in gemeenschappelijkheid de maaltijd kan vieren. Het is dus eigenlijk wel logisch dat Paulus zich hardaf afvraagt hoe Petrus opeens heidenen kan dwingen om als Joden te leven. Vandaar ook dat dat stukje wat we lazen best wel even hard overkomt. Het is stevige taal. De hele brief aan de Galaten is vervolgens gewijd aan het antwoord van Paulus daarop. En eigenlijk zou je gewoon Galaten 2 tot en met 5 moeten lezen, want het is een prachtig geloofsbelijdenis van Paulus waarom hij zijn werk zo doet en wat dat betekent voor heidenen, maar ook voor Joden. Hij eindigt in Galaten 6 met de vruchten van de geest, die je zichtbaar kunnen worden als je Jezus volgt. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En zegt Paulus, er is geen wet die daar iets tegen kan hebben. Een waar woord voor elke nieuwe volgeling, of hij zij nu Jood of heide was. En een waar woord ook voor Petrus. Wat kunnen we leren uit die twee schriftlezingen? Allereerst denk ik dat het lastig is Christus na te volgen, omdat je eigen, soms oude gedragspatronen je zo gemakkelijk afleiden van het leven zoals God het bedoeld heeft. En zoals we dat kunnen zien in het leven en werken van Jezus. Zoals we het kunnen horen in de vruchten van de geest. We willen wel graag bevrijd zijn door het geloof, maar niets menselijk is ons vreemd. En in dat opzicht zijn deze twee Bijbelgedeelten een paar hele mooie spiegels voor ons, denk ik. Maar we kunnen er ook van leren dat je een ander van je af kunt stoten, doordat je je gedraagt zoals bij Petrus, doordat je gedrag anders is geworden dan je woorden. Helaas zien we dat ook tegenwoordig heel erg veel. In de hele wereld, in de samenleving, in de politiek, maar ook helaas bij christenen. Als ons gedrag niet overeenkomt met geloofswaarden die we uiten en die we terugvinden in de Bijbel, leidt dat niet tot vertrouwen en een band, maar het kan leiden tot afkeer, tot onverschilligheid, in het ergste geval vijandigheid. Wie werkelijk anderen wil bereiken, moet beginnen met nadenken. Welke waarden neem ik mee vanuit mijn geloof? En dat zouden wel heel goed die waarden van de vruchten van de geest kunnen zijn. En hoe worden die zichtbaar in mijn gedrag? Helpt mijn gedrag? Of staat het juist in de weg om verbinding met anderen te maken? Werkelijk verbinding met anderen zoeken, ook als je iets van het evangelie wilt overbrengen, lukt pas als je dienstbaar bent. Zoals Paulus misschien, Jood met de Joden, zwak met de zwakken, heiden met de heidenen. Voor mij betekent dat niet nederigheid of onderdanigheid. Want als je dat zou doen, ben je immers ook niet de andersgelijke. Het moet meer iets van jezelf zijn. Bewust jezelf minder belangrijk maken, zodat er in de omgang met anderen ruimte komt om die ander te ontmoeten, vooral om die ander te zien zoals hij is en die ander gelegenheid te geven om te groeien. Het voorbeeld van Jezus. Dat hoeft niet per se heel hoogdravend of ingewikkeld te zijn. Misschien juist wel niet. Kort geleden hoorde ik zo'n voorbeeld, bewust gekozen dienstbaarheid. Goh joh, heb jij geen plek? Kom dan maar bij ons. Dat is nog eens iemand de voeten wassen. Iemands naaste willen zijn. Zo'n dienstbaarheid maakt je pas echt vrij. En zijn we daar eigenlijk niet allemaal toe geroepen, vrij te zijn? Amen.